En daarna Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13.
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En door hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat er op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen, een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië dat bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden, Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn.
Het woord van de Heere gemeente, van waaruit we u deze morgen het Pinksterevangelie mogen verkondigen, en vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 2 en daarvan het derde vers. Handelingen 2 vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest, gemeente, die wij vandaag op het Pinksterfeest mogen gedenken, die is vergezeld gegaan met geweldige tekenen die daarbij plaatsvonden. Toen we zo even de geschiedenis van het Pinkstergebeuren weer hebben gehoord, werd ons allereerst gesproken bij het vervuld worden van de Pinksterdag over de geweldig gedreven wind die het hele huis vervulde, waarin de discipelen bijeen waren. En direct daaraan verbonden, dan wordt gesproken over het teken van de verdeelde tongen als van vuur, zittend op de hoofden van elk van de daar vergaderde gemeente. Wees dat eerste Pinksterteken van die stormwind op de kracht waarmee de Heilige Geest wordt uitgestort. Wanneer de wind zich openbaart in zijn kracht, is die door niets en door niemand tegen te houden. En ook de Heilige Geest laat zich niet uitsluiten, laat zich niet tegenhouden, maar hij werkt in zijn onweerstaanbare kracht. En dan velt hij ter neer al wat hoog en verheven is, om baan te maken, plaats te maken voor de openbaring van Gods heil in de Heer Jezus Christus. En dat tweede teken, dat teken van vuur, en dat spreekt ons ook over de werking van de Heilige Geest. En dan gaat het niet zozeer over zijn krachtige werking, als wel over zijn intense werking. En dat hij, als het vuur loutert, heiligt, vernieuwt, andere mensen maakt, die niet alleen anders luisteren en anders gaan denken en anders gaan voelen, maar die ook anders gaan spreken. We willen vanmorgen met u, juist vanuit wat het woord van God zegt over dat tweede Pinksterteken, willen we u het Pinkster-evangelie gaan verkondigen en God geven dat we door woord en geest geleid zo ook vandaag het Pinksterfeest mogen vieren. We luisteren vanmorgen naar de boodschap van het tweede Pinksterteken. En we letten ten eerste op het verschijnsel waaronder dit teken wordt gegeven. Ten tweede op het doel waar dat teken wordt gegeven. En ten derde de wijze waarop dit teken wordt gegeven. Dus de boodschap van het tweede Pinksterteken, het verschijnsel waaronder, het doel waartoe en de wijze waarop dit teken wordt gegeven. Wat zal het een geweldig ogenblik geweest zijn, toen onder Israël niet alleen de tempel in gebruik werd genomen, maar door de Heere zelf werd ingewijd. We kennen toch wel de geschiedenis van de inwijding van de tempel onder koning Salomo. Niet David, die de oorlogen des Heeren had gevoerd, maar Salomo, de vredevorst, eigenlijk steunend op de overwinning van de oorlogen des Heeren. Hij mocht naar Gods heilstoezegging de tempel bouwen. En met al hetgeen dat David van tevoren reeds had gereed gemaakt, heeft Salomo die bouw voltooid. En dan is die tempel klaar. Maar er ontbreekt nog wat aan. Het allerbelangrijkste, dat de Heere er is. Maar wanneer Salomo als koning voor zijn volk en het volk met die koning meegebeden heeft, en dan hebben ze nauwelijks amen gezegd, of de Shechina, de wolk, het teken van Gods tegenwoordigheid, daalt neer in dat nieuwe gebouw en vervult de heerlijkheid van de tempel, zodat de priesters niet kunnen staan om te dienen. God daalt neer in die wolk om in het midden van zijn huis, om in het midden van Israël in de tempel te wonen en zijn genadeheerschappij over het volk tot uitdrukking te brengen. En wat er toen gebeurde bij de inwijding van de tempel, en dat gebeurt nog zoveel meer op de Pinksterdag. En dan gaat het niet om het gebouw zoals van de tempel uiteindelijk, van hout en van steen. Maar het gaat om de echte tempel, om de vervulling van de tempel. Om de nieuwtestamentische werkelijkheid van de tempel. Gods tempel, Gods gebouw, zijt gij, zo zegt het Nieuwe Testament. Dat is de gemeente. En de gemeente is daarbij één. Nee, geen grote gemeente. Minder dan vanmorgen hier in de kerk. Een schare van 20 personen. En ze zijn niet samen in een prachtig kerkgebouw en niet in een dom en niet in een kathedraal. En ook zelfs niet in de tempel, maar in een van de bijgebouwen van de tempel. Maar de gemeente is daar. In de vacature van Judas, dan heeft die gemeente een ander tot apostel gekozen. Opdat het twaalftal, het heilige twaalftal, compleet zal zijn. En toch ontbreekt er nog iets. ook wanneer die gemeente daar verwachtend en biddend bijeen is. God zelf moet in het midden van die gemeente komen wonen. Maar meer dan Salomo. Meer dan Salomo is hier. Hij die ingegaan is in het hemelse heiligdom. En die zijn belofte gestand gedaan heeft. Ik zal de Vader bidden om de andere trooster. En ik zal die andere trooster van de Vader ontvangen. En ik zal hem u doen toekomen. En wanneer door die priester in het hemels heiligdom en het volk in het aardse heiligdom verenigd mogen zijn, op de morgen van de tiende dag, dan gebeurt het. Dan komt God in het midden van zijn gemeente wonen. Dan wordt de geest uitgestort. Onder het Oude Testament kwam God wonen in een wolk. En nu komt de Heere wonen in vuur. Een wolk, dat is als het ware een omhulde heerlijkheid. Dat God zich achter die wolk verborgen houdt. Maar vuur, dan treedt God naar buiten. In zijn heerlijkheid. In zijn majesteit. Dat God zich openbaart in vuur, dat was ook onder het Oude Testament niet onbekend. Jongens en meisjes, helpen jullie mis. En waar weten jullie dat God onder het Oude Testament, als hij bij zijn volk kwam en tot zijn volk kwam en tot zijn kinderen kwam, dat hij dat deed in vuur? Nou zeggen jullie het eens. Wanneer was dat? Je mag beginnen met Abraham. Nou, wat was er nou met Abraham? Toen de Heere zijn verbond ging sluiten met Abraham, dat weten jullie toch wel. Toen moest Abraham, die moest verschillende dieren slachten en die moest hij tegenover elkaar leggen. En dat gebeurde met de verbondsluiting. Dan gingen degenen die het verbond sloten, die gingen tussen de stukken door. En dan werd het verbond gesloten. Nee, Abraham gaat er niet tussendoor. Hij sluit het verbond niet. Het verbond wordt met hem gesloten. Abraham heeft alleen te waken over die geslachte dieren. En dan in de avond, dan gebeurt het. Dan gaat de Heere tussen de stukken door. En hoe doet de Heere dat? Als een vurige fakkel en een rokende oven. Andere keer dat de Heere zich openbaart in vuur. Weten jullie het al? Even wat verder in de geschiedenis. Als Mozes geroepen wordt om Israëls leidman te zijn. Hoe gebeurt dat? Mozes is daar bezig in de woestijn van Midian. En dan opeens dan is daar die braamstruik die in brand staat. En die toch niet verteert. God openbaart zich in het vuur. En als de Heer het verbond sluit met Israël, dan gebeurt dat niet alleen onder het geluid van donderslagen, maar ook onder de bliksemflitsen van het vuur van Gods tegenwoordigheid. De Sinaï. En later, als God zich openbaart bij de herstelling van het verbond, na de oproep van Elia, dan daalt het vuur van God uit de hemel en verteert het offer en het altaar. Dus God openbaarde zich in het vuur. En als je nu let op die oudtestamentische openbaringen van God in het vuur, dan staat altijd het schrikwekkende van die openbaring van God voorop. Als God zich aan Abraham openbaart in die vurige fakkel, wat doet Abraham? Dan blijft hij niet overeind staan. Maar hij valt met zijn aangezicht ter aarde neer. En Mozes, hij durft niet vrijmoedig toe te treden, maar de Heere zegt, Mozes, je schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. En bij de Sinaï, als God zich openbaart, het volk moet op een eerbiedige afstand blijven. Opdat het volk niet door het vuur zal vergaan. En hoe diep van ontzetting was ook het neerdalen van het vuur op de Karmel. En nu als God zich op de Pinksterdag in het vuur openbaart. Is er dan ook ontzetting? Is er dan ook vrees? Het vuur is zo nabij op hun hoofd. En toch vrezen de discipelen niet. Wie er van ondersteboven zijn, dat zijn degenen die het zien. En die er getuigen van zijn. Maar die het mogen ondergaan, het is alsof ze het verwacht hebben. Ze hebben erom gebeden, de vervulling van de belofte. Gij zult met de Heilige Geest en met vuur gedoopt worden. Met vuur. Maar het is heel bijzonder vuur. Het is vuur wat op hun hoofd is, maar wat niet hen verbrandt, wat hen niet verteert. Zo dichtbij het vuur. En toch niet door het vuur verbrand. Hoe kan dat? Wel, dat is omdat aan het Pinksterfeest, daar is zoveel aan vooraf gegaan. En daar is niet alleen de hemelvaart van de Heer Jezus aan vooraf gegaan, maar nog eerder. En daar is Golgotha aan vooraf gegaan. En op Golgotha in die donkerheid, daar was sprake van vuur. Het vuur van Gods heilige toorn en van Gods heilig gericht. Wat hij over zijn eigen zoon in de plaats van zondaren heeft doen gaan. O dodelijk uur! Wat hitte doet mij branden! Mijn hart is heet en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Onder uw goddelijke toorn. En hij heeft volbracht. Hij heeft het volbracht voor zijn volk. Zodat het mag gelden, gij vindt in gunst. En niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Geen vuur dat verteert. Hoezeer naar recht verdient. Maar vuur wat spreekt van voldoening en van behoud. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Gemeente, wat is Pinksteren dan een geweldig feest. En wat spreekt Pinksteren niet minder dan Pasen en Hemelvaart van de genoegdoening door de Heer Jezus Christus. Hij heeft niet half voldaan. Maar hij heeft helemaal voldaan. De Vader heeft met de opstanding, de opwekking van zijn Zoon, zijn handtekening eronder gezet. De schuld is voldaan. En met Pinksteren, en dan volgt de uitbetaling. En dan volgt de uitkering van wat verworven is. En in dat licht, gemeente, dan mogen wij vandaag het Pinksterfeest vieren. En dan wil de Heere in de vruchten van het borgwerk van de Heer Jezus Christus zijn gemeente doen delen. En dat door het vuur. Het vuur dat hem verteerd heeft. Maar dat zondaren, jawel, aangrijpt. Maar hen niet verteert, maar hen loutert en heiligt en vernieuwt. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Dan is het niet zonder betekenis dat er niet zomaar vuur uit de hemel neerdaalt, maar dat de Heilige Geest neerdaalt, dat de uitstorting van de Geest vergezeld gaat met de teken van de verdeelde tongen van vuur. En die tongen, dat kan ook gelezen worden, eigenlijk de talen. Dus het gaat niet om de tong waarmee je proeft en smaakt, maar het gaat om de tong waarmee je spreekt. En dat is bij het Pinksterfeest, dan is de tong, spreken, dat is van geweldig belang. Dan gaat het niet allereerst om hetgeen dat gezien wordt, maar dan gaat het om hetgeen dat gehoord wordt. Maar dan vanuit hetgeen dat de Geest werkt. Tongen van vuur, als van vuur, dat brandt maar niet verbrandt. Een tong, en dat de spraak, gemeente, wat heeft de Heere ons daar bij onze schepping een geweldige gave ingegeven? Wat heeft de Heere ons daarmee bevoorrecht? Dieren en andere schepselen, ze kunnen geluid voortbrengen, maar ze kunnen niet spreken. Dat is alleen aan de mens geschonken. Als, zoals het wel eens aangeduid wordt, en je durft dat woord haast voor de mens niet meer te gebruiken, vanwege de verwording van de mens, maar wat hij gegeven heeft aan het pronkjuweel van zijn schepping. God heeft die gave niet voor niets gegeven, dat je kunt praten en dat je je gedachten en wat er in je hart omgaat, dat je dat onder woorden kunt brengen. De Heere heeft dat gedaan opdat we wat we van de Heere krijgen, dat we dat in ons spreken aan de Heere terug kunnen geven. Dat we de Heere kunnen loven en prijzen en dat we zijn naam kunnen grootmaken. En dat we dat ook tot zijn doel doen komen, niet alleen ten aanzien van zijn naam, maar ook van de naam van onze naaste. En dat ons spreken daarop gericht zal zijn. Dat is Gods bedoeling. Dat was Gods bedoeling. En hoe is het met onze tong? Hoe is het met ons spreken? Gemeente, als ergens de macht van de zonde en van het doel missen zich openbaart, dan is het in onze tong. Dan is het in de manier, zeker van ons denken en van ons gevoelen, maar dan is het vooral in de manier van ons spreken. Wat is wat het woord van God ons zegt over de tong, wat is dat diep ontdekkend, gemeente? Als Paulus een beschrijving geeft van de mens in zijn natuurstaat, dan zegt hij het van u en van mij. Een keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en van bitterheid. En Jacobus die zegt het niet minder. Een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Bent u er al aan ontdekt, gemeente? Hebt u zo uw spreken al leren verstaan? Weet u wie dat spreken zo verstaan heeft? Iemand onder het Oude Testament. Dat was Jesaja. Toen hij van de Heere geroepen werd om het woord van de Heere te gaan spreken. En als hij dan voor God geplaatst wordt, als hij God ziet in zijn hemelse tempel, dan zegt hij, dat kan ik nooit. En ik kan het niet alleen, maar ik ben het onwaardig. En als hij dan die heilige engelen hoort, lopen en prijzen, dan zegt hij, wee mij, ik verga. Terwijl ik een mens ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En als Jesaja dat heeft beleden, wat gebeurt er dan? Kennen jullie dat prachtige visioen, jongens en meisjes? Als Jesaja zegt, ik heb zondige lippen en ik kan het woord van de Heere niet gaan verkondigen. Weet je wat er dan gebeurt in dat visioen? Dan komt er een engel. En die engel die heeft een tang bij zich. En die gaat naar het altaar, het brandofferaltaar, en die in dat heiligdom waar God woont, en die neemt de kolenvuur van dat altaar en die raakt daarmee de onreine lippen van Jesaja aan. En tegelijkertijd, als die engel dat doet, dan zegt de Heere, en alzo is uw ongerechtigheid niet alleen vergeven, maar is uw ongerechtigheden van u geweken. En dat weg is, dat blijkt wel. Want dan hoor je Jesaja niet meer zeggen, wee mij, ik verga. En dan zegt hij, hier ben ik. Stuur mij er maar op uit. Om met de door u gereinigde en de geheiligde lippen, om uw woord aan de mensen bekend te maken. Nou, en dat is het nu ook wat er op Pinksteren gebeurt. En dan is het niet maar een kolenvuur, maar dan is het vuur van de Heilige Geest zelf. Het vuur van het brandofferaltaar, waarop de Heer Jezus Christus zich Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. En hij raakt onreine harten. En hij raakt onreine lippen aan. Zodat die onreine lippen gaan spreken. En daarmee begint de Heilige Geest zijn werk, zijn heilig offensief in deze wereld. Door die verdeelde tongen van vuur, door die geheiligde tongen. Opdat zij de werken Gods zullen gaan verkondigen. Dat was toch de opdracht waarmee de Heer Jezus zijn discipelen erop uitgestuurd had. Niet jullie zullen mijn soldaten zijn. En dan geeft de Heilige Geest hen niet een zwaard in handen. En niet wat voor andere vleeselijke wapenen. Hij zegt ook niet jullie zullen mijn misdienaar zijn. Om dan de dienst van het altaar in de plaats te stellen. En daardoor zijn werk in deze wereld te doen. Maar gij lieden zult mijn getuigen zijn. Spreken van wat je gezien en gehoord hebt. Om zo het evangelie in deze wereld te verkondigen. Had de Heer Jezus het toebereid. En de Heer Jezus had ook gezegd, en dan moeten jullie blijven in Jeruzalem. Opdat je daar zult bidden om de vervulling van die belofte, dat je het niet alleen hoeft te doen. Want ik zal mijn geest op u zenden die dat zal gaan doen. Die dat zal gaan bewerken. En dan gaan de discipelen die gaan spreken. Met andere talen. Zoals de geest die gaf uit te spreken. En dan horen de omstanders hen in hun eigen taal de grote werken Gods verkondigen. Gemeente, dat is nou Pinksteren. Dan spreken niet meer de engelen, maar dan gaan de mensen verkondigen. De mensen gaan verkondigen het grote werk van de Heere. Door dat vuur van de Heilige Geest. En dat vuur van de Heilige Geest, dat loutert niet alleen de tongen en de harten. Maar dat vuur doet meer. Vuur, dat is ook verlichtend. En de verduisterde harten en de verduisterde verstanden worden erdoor verlicht. Als je denkt aan wat de discipelen gaan spreken op de Pinksterdag, voor die tijd, ze verstonden het amper. Wat het offer van de Heer Jezus en het werk van de Heer Jezus inhield. Maar als de Geest hen verlicht, had diezelfde Petrus, die kort geleden nog zei, ik ken die mens niet. En die het zelf wilde doen. Hij gaat een Christusprediking houden. Die ene naam onder de hemel die wordt groot gemaakt. Met vrijmoedigheid. Kennen wij die kracht van de Heilige Geest, gemeente? Waar spreken wij over? Als we straks buiten zijn, thuis zijn, waar hebben we het dan over? Nou, is heel eerlijk. Waar is ons spreken op Pinksteren van vervuld? Gaat dat over de grote werken van God? Of gaat dat over de grote werken van mij? En de grote werken van wat in deze wereld als groot aangeduid wordt? Moeten wij het vanmorgen, gemeente, niet nog veel meer dan Jesaja het voor de Heere beleiden? Wee mij. Wee mij, man en vrouw. Wee mij, jongen en meisje. Waar ik groot van de Heere zou moeten spreken. En dat ik daar nou zoveel over zwijg. En dat ik nou minder moest spreken over mezelf en over de dingen van beneden. En dat ik daar nou zo vol van ben. Wee mij! En dat op het Pinksterfeest. Ik kan voor de Heere niet bestaan. Als je dat nog gaat beleiden in oprechtheid, dan mag je weten dat de Heilige Geest het vuur is. Wat ook jouw hart, en wat niet alleen jouw hart, maar wat dan ook je denken, en ook je tong en je spreken gaat vernieuwen. Dan gaan de mensen, als je uit de kerk komt, die gaan het aan je zien, maar die gaan het ook aan je horen, dat je Pinksteren mag vieren. Dat je dan gaat vertellen van de grote werken Gods. Dat is de vrucht van Pinksteren. En hoe heeft die uitstorting van de Heilige Geest in het teken van dat vuur? Hoe heeft die uitstorting nu plaatsgevonden? Want er staat toch wat bij. Er worden gezien tongen van vuur, als van vuur. Maar er wordt wat bij gezegd, het zijn gedeelde tongen als van vuur. Gedeelde tongen. Nee, er wordt echt niet mee bedoeld gedeelde tongen in de zin van tweetongig. En dat we op twee manieren kunnen praten. Zoals Jacobus het onmogelijke daarvan aanduidt. Je kunt niet God met je mond echt van harte loven en prijzen. En onderwijl roddelen en lasteren. Kwaad spreken over je naaste. Ja, dat kunnen we wel. Dat denken we dat nog mag ook. Maar dat is met Pinksteren ten enemale in strijd. En dat is in strijd met de vernieuwingen, met de heiliging van de Heilige Geest. Dan laat hij je tong en je spreken niet ongemoeid. En dan ben je niet dubbelhartig in je spreken. Maar dan maakt de Heilige Geest, die maakt ons oprecht. En dat we spreken uit één stuk. Maar wat is dat dan, dat verdeelde? Nou, weet je wat dan nou is, dat verdeelde tongen? Dat verdeelde tongen, dat wil eigenlijk zeggen, het is één vuur van de Heilige Geest. Maar het verdeelt zich op de hoofden van elk van de discipelen. Het is het ene vuur waaraan ze allemaal en een ieder deel ontvangen. Dat staat er heel duidelijk bij en dat is nou echt Pinksteren. Ze werden allen vervuld en een iegelijk ging spreken. Verdeelde tongen als van vuur op hen allen en een ieder die het mag ondervinden. En dan gaan ze allemaal gaan ze ervan spreken. En niet alleen een paar apostelen, niet de vooraanstaande, niet Jacobus en Johannes en Petrus, de drie bijzondere apostelen, maar allemaal, ook Thomas. En van de vrouwen is het niet alleen Maria, de moeder des Heren, maar ook die andere vrouwen. En het zijn niet alleen degenen die vrij zijn, de vrije, maar het zijn ook de dienstknechten en de dienstmaagden. En het zijn niet alleen ouderen en volwassenen, maar ook jongeren, ook kinderen die gaan spreken. En weet je wat dan ook zo mooi is? Als je dan gaat spreken, dan komt eruit. En dan is dat vanwege het vuur op je hoofd, maar nee, niet vanwege het vuur op je hoofd, maar bij de discipelen is daar het vuur in hun hart. Daar voelen ze het. En dan is het heel opmerkelijk, wat je in je hart voelt, dat mag je aan de ander vervuld zien. Die tongen zie je niet op je eigen hoofd. En dat spreken is ook niet allereerst bestemd voor jou om jou de kroon op het hoofd te zetten. Maar dat is dat we het mogen zien bij de ander. En dat we dan dat werk van de Heere mogen gaan erkennen. En dan zit het ook op het hoofd van een ieder. En een ieder, ja, als dan de Heilige Geest het hart vervult. Ik denk dat Petrus, dat hij het toen nog zoveel meer heeft beleden. Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En Maria, ze heeft het nog veel luider gezongen, mijn ziel maakt grote Heere. En als het gaat over de Galileërs onder de discipelen. Zij zullen spreken van het licht dat God heeft doen opgaan in de donkerheid en in de duisternis van Galilea. Om hen te belichten waar ze een volk in duisternis in de schaduwen van de dood gezeten waren. En de Jeruzalemmers, de Galileërs, die bij het heiligdom van de Heere mogen wonen, zij blijven niet achter. Dat is het vuur van de Heilige Geest. En wat doet vuur? Vuur, dat wil branden. En dat gaat van de een op de ander. Niet voor niets wordt er wel eens gesproken over het lopend vuurtje. Dan het een dat steekt het andere aan. Nou gemeente, wat is er nou vanmorgen bij ons? Ik zou haar willen zeggen. En dat mogen we toch zeggen vanuit de schriften waar de Heere het woord laat bedienen in de kracht van zijn Heilige Geest. Daar brandt het vuur van de Geest. Brandt het ook op jouw hoofd? Brandt het vanmorgen in jouw hart? Brandt het in uw leven? Als er ergens brand uitbreekt, En het is te begrijpen, want als brand verwoest en vernielt, dan is dat diep aangrijpend. Zeker wanneer het mensen verbrandt. En dan moet de brandweer erbij. Om het vuur te blussen. Maar doe dat nu alstublieft niet met het vuur van de Heilige Geest. En wat wordt juist dat vuur van de Heilige Geest? Wat wordt dat uitgeblust? Misschien dat de emmers met bluswater al klaar staan. Misschien onder de preek al wel bezig zijn. Om bij u het vuur te doven. Ik hoef ze toch niet op te noemen, die emmers met bluswater. En thuis? Hoe wordt er dan gereageerd op de prediking? En op de heilige tegenwoordigheid van de Heer in het midden van de gemeente. De heiligheid van den Heilige Geest. Wat is er in onze gezinnen aan bluswater? Wat heeft in onze gezinnen de overhand? Waar kijken we naar? En waar horen we naar? Hoe is het met het gebruik van de moderne media? En met het gebruik van de moderne apparatuur? Wat heeft dat voor invloed in onze gezinnen? Is het niet bluswater? Blus de Heilige Geest niet uit! Dat is het ergste wat u kunt doen. We kunnen de Heilige Geest tegenstaan, dat is erg. We kunnen de Heilige Geest bedroeven, dat is in het leven van Gods kinderen een hele ernstige zaak. En we kunnen de Heilige Geest, we kunnen hem ook uitblussen zoals de schrift zegt. Maar dat heeft, en dan meen ik dat woord in zijn volle ernst, dat heeft rampzalige gevolgen. Doe dat niet. Maar bid dan de Heere om de kracht van zijn Heilige Geest, om door dat vuur van Pinksteren, om daardoor aangestoken te mogen worden. En hebt u uzelf ervoor over, als het al wat van u is in brand steekt, en dat het uwe erdoor verteert. Zoals het bij de Heer Jezus was. De ijver van uw huis heeft mij verteerd in zelfverloochening. Nou laat dat vuur van die heilige ijver dan ook bij ons gevonden worden in het verteerd worden van alles. Wat met de reinheid en de heiligheid van de Heilige Geest en van de dienst van de Heere niet in overeenstemming is. Opdat ons leven, en dat is blijvend nodig, door dat vuur van de Heilige Geest gereinigd en geheiligd mag worden. Dan krijgen we dat al meer nodig, gemeente. En wat is het rijk, als wij het niet van onze offers verwachten. En toch wel van het offervuur. Maar dan van dat vuur dat door het vuur van het brandoffer ontstoken is van hem. Die zich God restloos heeft opgeofferd. Opdat dat vuur dan ook onze harten en onze levens mag beheersen. Opdat het dan ook vervuld mag worden. Dan vindt ge in onze offeranden lust. Waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Dan zal het altaar de varren gans verteren. En dat is dan nieuwtestamentisch. Door het vuur van de Heilige Geest. Dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust. Amen.